Goedenavond, gemeente. Op deze zesde Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkenraad een hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Geerlof uit Ede zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 153, en daarvan de versen 1, 5, 6 en 7. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. En dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
worden we zo stil voor de Heere onze God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort met het zingen uit Psalm 89, de versen 1 en 3. Psalm 89, vers 1 en 3, waar staat... Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid allentijd vermelden door mijn reen. Maar ook het derde vers, de hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. Het loflied met de woorden van Psalm 89, vers 1 en 3. Gemeente willen nu met de kerk van alle plaatsen en alle tijden het christelijke geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen daar als amen erop het 7e vers van Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijke aanschijn voort. Dat is een bemoediging, maar ook een opdracht om te blijven wandelen in het licht van Gods waarheid. Laten we het geloof belijden. En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ook ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. En nedergedaald in het rijk van de dood. In de hel. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. En ik geloof in die heilige katholieke, dat is algemene kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en in een eeuwig leven. Gemeente, bidden we dan om de opening van Gods woord en om de verlichting met zijn Heilige Geest. Mag ik u voorgaan in gebed. Heere God in de hemel, wat zijn we vanavond bevoorrecht. Bevoorrecht omdat het vandaag weer zondag mocht worden. En de zon, Heere, uw zon die u geschapen heeft, die geeft deze dag weer extra kleur. En doet haar naam alle eer aan. Maar Heer, niet alleen van de schepping komt uw licht, ook van het licht van uw woord. En we danken u vanavond dat we voor de tweede keer ook als uw gemeente op mogen gaan naar uw huis. Daar waar uw naam woont, Heere. Om te ontdekken opnieuw wie u bent en wat u van ons vraagt. Heere, dat is een voorrecht, maar ook een opdracht. Heere, om ons ook op voor te bereiden. Om er ook uit te gaan leven. Maar Heere, hoe zouden we kunnen als u ook ons daar niet in tegemoet komt? En daarom bidden we, Heere, om uw Heilige Geest. Opdat onze ogen mogen verlicht worden. Opdat die Geest ook ons hart gaat openen. Opdat we het ook mogen beleven dat u God bent. En dat de wereldgeschiedenis niet uit uw hand loopt. Wilt u ons schenken, Heere, dat we onder de indruk komen van de lijdensweg van uw Zoon. Wat een illustratie is van uw grote liefde voor ons zondige mensen. U gaf ons niet op, ook al zijn we na Genesis 3 volledig van u afgedwaald. En zo wilt u weer mensen oprichten. Die op hun knieën smeken, Heere, om een bekering. En zo bidden we u, Heere, dat deze dienst daar ook een rol in mag spelen. Wil zo ons zegenen, Heere, met uw Heilige Geest. Opdat uw woord groot mag worden gemaakt. Tegelijk met uw heilige naam. Zo bidden we dat, Heere, voor ons hier aanwezig in deze kerk. Maar we bidden het u ook, Heere, voor al die mensen die via de kerktelefoon of anderzijds deze dienst met ons meemaken. Wil ons zo zegenen, Heere. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, dan openen we de Heilige Schrift in het evangelie naar Matteüs. Ik heb begrepen dat u ook vanmorgen uit hoofdstuk 26 hebt stilgestaan. En ik wil met u lezen de eerste 25 versen. En dan gaat het met name om de rol van Judas. Matteüs 26 vanaf vers 1 en ik wil dan doorlezen tot vers 5, tot en met vers 25. Matteüs 26 vanaf vers 1. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei: u weet dat over 2 dagen het Pascha is en dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester, die Caiaphas heette. En ze overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden: niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe, die een albasten fles met zeer kostbare zalf had. Ze goot die uit op zijn hoofd, terwijl hij aanlag. En toen zijn discipelen dat zagen, waren ze verontwaardigd en zeiden: waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen: waarom valt u deze vrouw lastig? Want ze heeft een goed werk aan mij verricht. De armen heeft u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed ze dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar het evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei: wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En ze kenden hem 30 zilveren penningen toe. 30 zilverlingen. En van toen af aan zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. En op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen hem: waar wilt u dat wij voorbereidingen voor u treffen om het Pascha te eten? Hij zei: ga de stad in naar een zekere persoon en zeg tegen hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn leerlingen, met mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had en maakten het Pascha gereed. En toen het avond geworden was, lag hij aan met de 12. En toen zij aten, zei hij: voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. En ze werden zeer bedroefd, en ieder van hen begon tegen hem te zeggen: ik ben het toch niet, heren? En hij antwoordde en zei: wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen zoals over hem geschreven is, maar wee die mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Judas, die hem verraadde, antwoordde en zei: ik ben het toch niet, heren? Rabbi? Hij zei tegen hem: u hebt het gezegd. Ik ben het toch niet, Rabbi? U heeft het gezegd. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zingen we dan nu uit voorbereiding op de verkondiging van Psalm 41, de versen 4 en 5. 4 en 5 van Psalm 41, waarin we dezelfde sfeer terugvinden van een intieme vriend die komt tot een daad van verraad, zoals ook Judas gedaan heeft. 41, 4 en 5. Thank you. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ook hier in Ochten. Vanavond niet echt één tekst die eruit springt, hoewel die laatste zin wel heel pregnant is. Ik ben het toch niet, Heere? En dan het antwoord van onze Heiland, gij zegt het. Het is eigenlijk een soort thematische opbouw van de preek, waar ik erboven heb gezet, het lijden van de Heere Jezus door Judas. Het lijden van de Heere Jezus door Judas. Daar willen we vanavond wat nader over nadenken. Ja, gemeente, in de preek van vanavond komen we een bekende tegen. Judas, de man uit Kariot. Bekend in de kerk, maar ook daarbuiten. En over deze Judas, nou vraag het maar na, is iedereen het wel over eens. Judas, nou die man deugt niet. Judas, de verrader. Hij verraadde zijn eigen meester. Om daar een voorbeeld van te geven. In de kunst bijvoorbeeld zien we dit ook terugkomen. Bijvoorbeeld in Dante's Divina Commedia. Zijn goddelijke komedie. In het eerste deel van zijn boek beschrijft hij zijn denkbeeldige reis door het inferno, de hel. En bij hem is de hel ingedeeld in 9 cirkels. Het is fantasie, maar goed, we volgen even Dante. De diepste en laagste cirkel is de cirkel van de verraders, aldus Dante. Opgedeeld in 4 gebieden. In het eerste gedeelte komen we een andere bekende tegen uit de Bijbel. Kain, symbool voor de verraders van familieleden. En het 4e gebied is het gebied van de verraders van hun meesters. En daar zit ook Satan, de verrader van God. Maar ook deze al eerder genoemde Judas, de verrader van de Heere Jezus. En daarmee, zo lijkt het, is het oordeel over Judas getekend. Dieper kun je als mens blijkbaar niet zinken. Althans, zeker niet volgens de gedachten van Dante, en ik denk dat vele mensen dat hebben nagezegd. Judas en het verraad, het zijn bijna synoniemen geworden. Maar, zonder ook maar iets af te doen aan de misdaad van deze Judas, hoe uitzonderlijk is deze Judas nu eigenlijk? Denk daar vanavond eens extra over na. Zeg nou zelf, zeg nou eerlijk. Zijn wij nu zoveel malen beter dan deze voormalige leerling van de Heere Jezus? Ik zei het al eerder, Judas de verrader. Dieper kun je als mens blijkbaar niet zinken. Ja, ja. En dan hoor ik u denken. En ik doe mee hoor. Nou gelukkig ben ik anders. Zo slecht als Judas? Nee, dat ben ik niet. En als we niet oppassen, schoppen wij ijverig ons eigen straatje schoon. Want wat hoor ik dat vaak op huisbezoek? Ach, dominee, ik probeer netjes te leven. Ik geef iedereen wat hem of haar toekomt. Ik moest aan mijn eigen oude buurvrouw denken. Een Alfa aan de Rijn. Die zei, ik geef aan ieder busje. Al dat gepraat over zonde en misdaden in de kerk. Dominee, is dat niet een klein beetje overdreven? Want zo slecht ben ik echt niet hoor. Herkent u dat? En toch is het niet waar. Het kwaad namelijk zit dichter op ons huid, veel dichter op ons huid, dan wij voor waar willen hebben. Het deed mij denken bij de voorbereiding aan ons leerboek, een van de leerboeken van onze kerk. De Heidelberger Catechismus. Zijn we dan zo verdorven dat wij geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad? Aldus de leerling die vraagt aan de kerkleraar. Om dan het antwoord te ontvangen: ja. Tenzij wij door de geest van God wedergeboren worden. Waarmee ik maar wil dit zeggen: Juda staat vanavond niet alleen. Maar dit wil ik er ook gelijk dan bij zeggen. Er is maar één die onze rechter is. Die over ons leven zal oordelen. En dat zijn niet wij. En die rechter is de Heere God. En dat is maar gelukkig, want hij is rechtvaardig. Rechtvaardiger dan mensen. Daar hebben we anderen niet voor nodig, ook Dante niet. En van die Heere God mogen we dit ook weten vanuit de schrift. Hij is ook barmhartig en genadig. Maar laten we dan de juiste volgorde aanhouden. Rechtvaardig, maar ook barmhartig en genadig. Maar de mens van nature, denk maar aan een citaat van Paulus in zijn Romeinenbrief. Daarin citeert hij David in Psalm 14 en 53. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Zo. Als die spiegel ons wordt voorgehouden, wie zijn wij dan dat we met een vinger wijzen naar deze Judas? Maar gemeente, dan hoop ik het wel dat dit ons dan drijft naar de Heer Jezus zelf. Om hem te smeken om zijn liefde en genade. Laten we even terugkeren naar deze Judas. Hij verraadde zijn meester in die nacht. Maar in diezelfde nacht, kort daarna, hoor ik iemand anders. En hij huilt bitter. Het blijkt ook een leerling van de Heere Jezus te zijn. Hebben we gelijk? Is het inderdaad een leerling? Ja. Ja, we zien het goed. Het is Simon. Hij die van de Heere de eretitel Petrus kreeg. Rotsman. Nou, er is maar weinig van dat voorbeeld wat van hem uitging over. Tot driemaal toe verloochende hij zijn meester. En het is pure genade, gemeente. Pure genade van de Heere, dat ook hij niet verloren ging. Denk maar aan die blik. Die blik van de Heere Jezus waarmee hij Petrus aankeek in die tuin. Nee, de Heere Jezus zei niks. Hij keek alleen maar Petrus recht in zijn ogen. Alsof die ogen wilden zeggen: heb ik het je niet gezegd? Maar tegelijkertijd met die stille woorden, deze gedachte erbij. Maar, Simon Petrus, ik heb voor je gebeden en dat blijf ik doen. En zo zijn we bij de Heere Jezus. Op zijn lijdensweg naar het kruis. Eigenlijk gaat het vanavond over hem. Maar dan naar aanleiding van deze Judas. Wat dat voor hem hebben moeten betekenen. Dat hij verraden werd door een van zijn intiemste leerlingen. Dat tekent ook zijn lijden, gemeente. Maar ook, en misschien nog wel meer, ook zijn ongelooflijk grote liefde. Want weet je wat er gebeurde? Hij ging door. Door tot het einde. Door tot aan het kruis, waaraan hij uiteindelijk ook stierf. Zelf zondeloos. Maar hij nam de zonde, onze zonden, op zich om ons te verzoenen met God. En deze heren komen we tegen vanavond in het huis van Simon de Melaatse. Ja, dat was zijn bijnaam geworden. Waar eten we vanavond? Bij Simon de Melaatse, had de Heer Jezus gezegd. Maar God lof. Melaatse was hij niet meer. Want anders had hij niet in de gemeenschap mogen terugkeren. Ja, Melaatse wordt hij genoemd. Eerlijk gezegd geef ik de voorkeur aan de vertaling van de nieuwe vertaling. Die deze ziekte heeft vertaald met huidvraat. Dat vind ik eigenlijk een betere vertaling. Maar weet je waarom? Omdat je zo wendt aan een woord. En melaatsheid, we horen daar het erge van de ziekte niet meer in. En misschien, als je hoort huidvraat, dat je dan weer wat bewuster wordt van wat voor een verschrikkelijke ziekte melaatsheid dan wel niet is. En dan het wonder. Hij was ervan genezen. Had de Heere God hem genezen? Zeker. Want alle genezing komt van de Heere God. Kom daar nog maar eens om vandaag de dag. Iemand ligt in een ziekenhuis. Wordt geopereerd. En als hij weer naar huis mag, hij of zij, dan worden de zusjes bedankt. Dan wordt dat in de zusterpot gezet. En de artsen worden bedankt. En dat mag hoor, want het zijn allemaal middelen die God wil gebruiken om een mens tot zegen te zijn. Maar dan hoop ik, gemeente, dat we de Heere God dan niet vergeten. Maar het is niet niks om te genezen. Het is niet niks om zomaar weer naar huis te mogen gaan. Alle genezing komt van de Heere God. Heeft de Heere God deze man ook genezen? Zeker. Maar of het de Heere Jezus zelf is, ik hou het erop. Het staat er niet, maar ik hou het erop. En van Johannes mogen we weten dat zijn vriend Lazarus ook bij de genodigden behoorde. En bij Matthäus wordt de Heere Jezus gezalfd door een vrouw. Nee, hij noemt haar naam niet. En hij zal daar zijn redenen voor gehad hebben. Johannes, die veel later zijn levensgeschiedenis van de Heere Jezus aan het papyrus heeft toevertrouwd, noemt haar naam wel. Het is Maria, de zus van Lazarus en Martha. En zij zalft onze heiland met kostbare nardusmirre. Alleen zijn hoofd, aldus Matthäus. Maar dat hoeft niet in strijd te zijn met wat Johannes later zal gaan vermelden, dat ze ook zijn voeten zalfde. Ik denk dat bij Matthäus hier speelde het Bijbelse beeld van de zalving van Gods wegen. Zo gaf de Heilige Geest het hem in. Daar moest hij dan maar aan denken. En ook wij als lezers. Want de profeten werden gezalfd. Net als de koningen en de hoge priesters. En nu ook hier, zo onverwacht, de Heere Jezus. Hij, de profeet, groter dan Elia en Elisa en Mozes. Hij, de koning der koningen. Hij ook, de hoge priester bij uitstek. En dan in hierin is hij zo bijzonder als hoge priester, dat hij niet alleen het offer brengt, maar dat hij ook zelf het offer is, gemeente. Hij wordt hier gezalfd om zo voor ons die drie ambten in één persoon te vervullen. Hij, de gezalfde des Heren dus blijkbaar, de Messias, de Christus, allemaal woorden voor hetzelfde. Maar niet alleen zijn hoofd wordt gezalfd. Ook zijn voeten. Dat blijkt wel uit de reactie. Want het hoofdzalven was al zo bijzonder. Maar ook nog zijn voeten. Maar daar was nardusmirre toch veel te duur voor. Wat een verspilling, vonden zijn leerlingen. Nou, dat zal wel ingegeven zijn door deze al eerder genoemde Judas. Hij beheerde de kas, aldus Johannes later. En, vertelt Johannes later, Judas was een dief. Niet dat hij alles wegnam, want dat zou te veel opvallen. Nee, hij staat symbool voor al die mensen die wij ook nog wel kennen, waarvan het adagium geldt: wie appelen vaart, die appelen eet. Waarom zou hij er ook niet zelf beter van mogen worden? Het is net alsof het onze tijd is. Want kijk nou eens naar onze bestuurders. Althans, ik hoop sommigen. En niet velen. Ze mogen bijvoorbeeld declareren. En dat is al bijzonder. Dat kan het werk met zich meebrengen. Maar dat je dan ook nog eens oneerlijk gaat declareren. Daar is een flexibel geweten voor nodig. Ach, wie komt daar nu eigenlijk achter? Alsof de Heere God niet met je meekijkt. Hoe gaan wij er eigenlijk mee om, gemeente? Want ik geef het gelijk toe hoor. Laten we eerlijk zijn. Armoe of geen of weinig geld bezitten, dat is een zwaar kruis om te dragen. Je zult maar een euro 2 of 3 keer om moeten draaien. Gelijk toegegeven. Maar omgaan met veel geld, dat kan ook een levensgevaarlijke valkuil zijn. Want weet u, voordat je het weet, heb jij geen geld, maar heeft het geld jou te pakken. Judas, hij zat er blijkbaar niet mee. En zijn opmerking over die verspilling is dus uiterst dubieus. Maar waarom die anderen nou die opmerkingen maakten, dat is veel moeilijker te begrijpen. Was hun meester dit eerbetoon dan niet waard? Want nu was hij nog in het midden. Misschien, zo dacht ik bij de voorbereiding, dat ze hiermee wilden proberen te verdringen dat hij weg zou gaan. Hij had er een paar dagen geleden nog met hun over gesproken. Dat hij de weg was, dat hij de weg zou gaan om gekruisigd te worden. Ja, dan was dit zo'n beetje het laatste eerbetoon. Maar dat wilden ze blijkbaar misschien niet aan. En dan is dit helemaal niet zo'n rare reactie. Dan wil je dat verdringen. En als je er verder over nagedenken, dan kom je ook hierop uit. Want wie wilde nou eigenlijk een koning dienen die de weg wilde gaan van het lijden en het kruis? Kom nou erom, ook in onze tijd. Wie wilde nou een koning volgen die zijn volgelingen oproept zijn of haar kruis op te nemen en achter hem aan te gaan? Ja, maar dat willen we helemaal niet. Wel, nee. Wij willen liever gezien worden en overal aan meedoen. Wij willen glorie in plaats van te moeten afzien. Wij willen heersen in plaats van dienen. En dan zegt de Heer Jezus, nee. Ik heb jullie nog het voorbeeld gegeven. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om mijn leven te geven als losprijs voor velen. Wie mij wil volgen, die nemen zijn kruis op en volgen mij. Ja, gemeente, dan kom je erachter dat het volgen van de Heere Jezus heel louterend is. Dat bepaalt je ook bij het tijdelijke van het leven. Wat zeg ik? Dat maakt je ook tot een pelgrim. U weet wel, hij of zij die dan op weg gaat, zo'n woonplaats uit, op weg naar een nieuw doel. Een pelgrim die onderweg is. Ik moet denken aan een pelgrimslied. U kent het vast allemaal. Het oog omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven loven, is maar waar men Jezus ziet. Wat men hoort of ziet op de aard, is ons kostelijk hart niet waard. Wil men leven lieven loven, het oog omhoog, het hart naar boven. Ja, dan ga je niet meer investeren. Zoveel geld in een eigen huis, in een carrière, in alles hier. Dan richt je je op de hemel, op wat ons nog te wachten staat. Maria had het goed gezien. En ze wordt door de heiland in gelijk gesteld. Maar voor Judas? Voor Judas was dit de druppel. Was het geldzucht? Nou, dat lijkt er wel op. Want toen hij vroeg aan de hoge priesters wat ze zouden willen geven om hem te verraden, dan vroeg hij om geld. En hij kreeg het ook. Geld om hem te verraden. Maar hoe het ook zat bij hem, teleurgesteld was hij zeker. De Heere Jezus zou niet de koning worden zoals hij graag had gezien. En nu zou hij er ook financieel niet beter op worden. Nou, dan moest je maar andere bronnen van inkomsten gaan werven en gaan zoeken. Zo kunnen we zien dat Judas in de ban is geraakt door deze slechtheid, door deze geldzucht. Ja, dat je dan afhaakt, dat kunnen we dan nog wel begrijpen. Maar dat je dan zelfs komt tot verraad, maar ja, dat is maar een gradatie, gemeente. Laten we elkaar niks wijs maken. Wie ook in de macht van het kwaad zaten, dat waren ook die belangrijke geestelijke machthebbers. En Judas inderdaad werd als het ware zomaar in de schoot geworpen. Hoe is het mogelijk? Wij hebben eraan gedacht, hier komt een leerling het ons aanbieden. Nou, daar hebben ze wel geld voor over. 30 zilverlingen. Dat is de prijs voor een slaaf in die tijd. Die door wat voor reden dan ook misschien zo is gestorven. Dan kon je dat krijgen als compensatie. 30 zilverlingen. Als genoegdoening aan de eigenaar. En toen dacht ik, het is toch verschrikkelijk. Op het einde toe liet de medeschepper van hemel en aarde zich vernederen tot het niveau van een slaaf wiens leven niet meer in tel was. Zo diep ging zijn lijden. En hij wist het allemaal van tevoren. Dat is wat. Dan houden je gedachten toch op. Daarom liet ik u ook zingen bij de voorzang. We moeten het leren om dat lijden van de Heere Jezus te doorzien. En toch, hij haakte niet af. Hij ging door op deze weg. En zo vierde hij met zijn leerlingen, met al zijn leerlingen, ook met die Judas, zijn laatste avondmaal, de Joodse sedermaaltijd. En nog, gemeente, nog gaf hij tegen de Judas een kans. Zo lief heeft hij nou zijn leerlingen. Zo lief heeft hij ook u en mij. En één van hem zou hem verraden. Eén van hem zou hem overleveren aan zijn haters. En ik denk dat Judas zich nog had kunnen bekeren. Ik ben het toch niet, Rabbi? Bach, de grote componist, laat in zijn Matthäus-passie die zin door het koor 12 keer zingen. En 12 keer hoor je het. Ik ben het toch niet, Rabbi? Ook Judas heeft die zin uitgesproken. Want hij wilde niet uit de toon vallen natuurlijk. Ik ben het toch niet, Rabbi? Ik denk dat ze elkaar hebben aangekeken. Wat moet dat voor een moment geweest zijn? Wat een blikwisseling. En dan, Waarschijnlijk onhoorbaar voor de anderen, klinkt dan zijn antwoord. Je zegt het. En nog had hij teruggekund. Maar hij deed het niet. Dat wij ook bezwijken kunnen door het kwaad, het is maar al te waar. Elke dag weer. Maar gemeente, dan is dit het evangelie. Dit is de blijde boodschap. Niemand is veroordeeld om kwaad te blijven doen. Ja, op het einde van zijn verraad heeft Judas spijt. En hij gooit de 30 zilverlingen voor de voeten van de priesters. Maar let dan op wat hij dan gaat doen. Hij gaat niet terug naar de Heere Jezus. Hij gaat ook niet terug naar de anderen om schuld te bekennen. En natuurlijk zal daar de duivel achter gezeten hebben, zeker. Maar hij had eerder en hij had meer naar zijn meester moeten luisteren. En laten we daar dan nog van leren, gemeente, op een hele indringende manier. Laten we het dan nooit zo ver laten komen dat wij denken dat er geen weg meer terug is. Ja, ik geef het toe, het kwaad is sterk, maar het is niet onoverwinnelijk. Maar laten we elkaar wel eerlijk in de ogen kijken. Elke zonde begint met een gedachte. En zondige daden volgen dan maar al te snel. Maar laat het dan geen vrucht dragen, want dan wordt de weg terug steeds moeilijker. Elke zondag, ook in deze kerk, klinkt bij ons het evangelie van vergeving van onze zonden. En daar sluit ik mij graag bij aan. En dan niet omdat ik zo vast zit aan die traditie. Nee, omdat ik weet uit ervaring hoe nodig het is dat we dit evangelie telkens weer mogen horen. Want weet u, het gelovige leven is bepaald geen glijbaan, zo van halleluja, alles gaat vanzelf. Wel nee, dat weet u toch ook wel. Niks geen glijbaan, niks vanzelfsprekends. Geloven is eerder een hindernisbaan. Het is voortdurend blijven vechten om zuiver te blijven en blijven strijden tegen de zonde. Maar laten we dan niet vechten in het eigen kracht. Want als we uit eigen kracht gaan vechten, nou, dan hebben we al verloren voordat we begonnen zijn. Nee, laten we dan vechten in zijn kracht. Heere, geef mij kracht, elke dag weer, om tegen die zonde te strijden. Geef mij kracht, inzicht en moed, zodat ik blijf strijden om op die goede weg van u te blijven. Uw Zoon, de Heere Jezus, achterna. Over de Heere Jezus gesproken. Hij wist dit alles van tevoren. Hij zag ook dat hij bij zijn arrestatie, aangewezen met een kus door die eerder genoemde Judas, hij zag dat hij alleen achterbleef. Want ook die andere 11 waren allemaal verdwenen. En toch ging hij door. Door op de weg van de gehoorzaamheid. De weg van de verlossing. Door lijden en sterven heen. En dat, gemeente, voor ons. Wat een heiland. Wat een herder. Wat een meester. Wiens hart zou daar niet door gaan breken? Gemeente, dan kan je toch alleen maar buigen. Buigen voor zoveel liefde. Dan kan ik ook alleen maar zingen. Ook al is het met een brok in mijn keel. Glorie zij u Christus, gezalfde van God. U leed onze nood. Hoort je het, gemeente? Onze nood. U ging onze kruis weg. U stierf onze dood. In de nacht der nachten streed u onze strijd. U leed onze angsten, onze eenzaamheid. En daarom, gemeente, wil ik u oproepen om met mij te gaan zingen. Zingen de lof van deze Here en Heiland. Maar dan slechts in geloof. In geloof alleen. Dat ook wij mogen behoren tot het volk dat hem toebehoort. Om te zingen, één van ziel en leven bij zijn heilig woord. Kyrie eleison, ontferm u over ons, Heren. Opdat wij standvastig mogen blijven op de weg ten leven. Christe eleison. Zingen, gemeente, de lof over deze Heren en Heiland. Bijvoorbeeld met de woorden van Psalm 116. Zing het nou eens in dit perspectief. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeken, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Want ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij al een troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. O Heer, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Gemeente, om dan te eindigen met ook het 11e vers. Dan komt de gemeente ook in het zicht. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. Elk heft met mij de lof des Heren aan. Als u zo aangeraakt bent door de Heilige Geest van God, als u bekeerd bent en tot levend geloof gekomen, dan kunt u dit lied zingen met hart en ziel. Laten we het proberen. 116, vers 1, 2 en 3. Maar ook als gemeente met elkaar, vers 11. Amen. En ze zullen met elkaar danken en bidden. Heere God in de hemel, dank u wel voor dit evangelie. Dat u ons niet aan ons lot heeft overgelaten, maar dat u naar ons toe bent gekomen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, om mensen nog te redden uit het verdorven geslacht. Dat u nog mensen wil oprichten, dat u nog mensen wil veranderen en bekeren, dat u nog mensen wil brengen tot uw licht en tot uw inzicht. Heren, dat we niet meer gaan denken in het termen van lot, dat het ons overkomt en dat we geen weg van uitkeer, dat er geen weg meer is tot behoud. Nee, als we op u vertrouwen, als we ons op u richten, als we tot u bidden, dan is er nog mogelijkheid. Dan mogen we het verwachten dat u ons tegemoet komt en ons de hand aanreikt. Want we hoeven niet te lijken op Judas. Want we mogen komen en dan een volgeling van u, Heere Jezus, te mogen worden. Heere, dank u wel ook voor uw evangelie van vanavond. Heere, zo wil ik ook bidden voor deze gemeente. Dat ook hier in ochtend dat woord zijn vrucht mag krijgen. Dat ook hier nog mensen mogen opstaan. Dat mensen opnieuw gaan leren strijden tegen het kwaad in hun leven, het kwaad in de wereld. Zodat niet het geld ons in de macht krijgt, maar dat wij met het geld leren omgaan. Maar heren, dat kunnen we pas enkel en alleen als we geleid worden door uw Heilige Geest. Ik wil nog zoveel heren aan uw koninkrijk toevoegen. Zegen daartoe ook de kerkenraad, Heere God, en haar gezinnen. In het bijzonder ook de dominee en zijn gezin en zijn vrouw. Heer, ook het werk dat in deze gemeente mag worden verricht. Onder de jongeren, maar ook onder de ouderen. Want je bent ook nooit te oud, Heere God, om te leren. Nooit te oud om nog tot nieuw inzicht te komen. Als we maar verbonden blijven, Heere, met u. Als we opnieuw ons richten tot u. Heer, vanuit dit geloof en vertrouwen bidden we ook voor de wereld om ons heen. En dan denken we aan ons eigen land, aan de mensen die ons besturen. Lokaal, provinciaal, maar ook nationaal. Zo bidden we hier ook voor onze regering, voor ons koninklijk huis. Heren, maar willen we ook ons blik verder richten. En dan willen we u bidden, Heere God, ook voor vrede in deze wereld nog. Als kans en mogelijkheid, Heren, om nog tot geloof te mogen komen. Zo bidden we voor onze vervolgde broeders en zusters, waar dan ook. Voor uw vervolgde kerk en organisaties die zich daarvoor inzetten. En natuurlijk, Heere God, bidden we dan ook voor uw uitverkoren volk Israël, waar het allemaal begonnen is. Want u laat dat uw apostel ook zeggen, Heere God. Eerst de Jood, dan de Griek. Zonder Israël zal het niet gaan. En zo mag de kerk met Israël optrekken naar de jongste dag. Want dan, Heere Jezus, zult u terugkomen. Waar? Naar Israël. Om zijn voet te zetten op de Olijfberg. En zo, Heere God, zullen we met Israël uw naam loven en prijzen. En dan zullen we niet inzitten over hoe u zult oordelen, want dat hebben we in dit leven al mogen ontvangen. Heere, zo willen we u bidden. En zo willen we u ook danken. Niet uit eigen verdiensten, maar enkel en alleen in de naam van de Heere Jezus. Die uw weg ging. De weg van het lijden, de weg van het sterven, de weg naar het kruis. Maar we leven toe, Heere God, naar het paasfeest, de dag dat u opstond. En zo mogen we hem ook belijden als de koning der koningen die eens zal terugkomen. Heere, zo mogen we u bidden en danken. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, zo mag u dan ook uw gaven nog geven voor de afgekondigde doelen. Anders vindt u me wel in de weekbrief. En dan eindigen we met Psalm 139. We mochten beginnen met: Heere, leer ons uw lijden recht betrachten. De Heere kent ons, kent ook ons hart door en door. En daar willen we ook over zingen in het eerste vers van Psalm 139. Maar dan ook de bede met het laatste couplet. Heere, misschien zijn er wegen in ons hart die niet naar u leiden. Wil ons dat duidelijk maken en wil ons dan helpen ook die weg te verbreken en tot een nieuwe weg naar u te komen. 139 vers 1 en 14 naar de inzameling van de gaven. Gemeente gaat er zo heen in vrede en weet zich dan ook gedragen door de zegen van onze drievuldige God. Want de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.